En ook namens mij de allerbeste wensen voor 2020. Ik wil graag met jullie lezen vanuit Handelingen 6, de eerste 7 versen. De eerste 7 versen van hoofdstuk 6. En in die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de menigte. En zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. En zij leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Laten we met elkaar bidden voor het woord. Ja, Vader, waar zouden we gaan? Want u hebt woorden van eeuwig leven. U hebt woorden van eeuwig leven, Heer. En daarom bid ik u dat wanneer wij deze woorden met elkaar doordenken, erover nadenken, ze tot ons door laten dringen, dat u zelf zal komen met uw geest. En ons zal aanraken zoals alleen u dat kan. Vader, want uw woord is een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. En geef ons meer licht, Heer, deze ochtend. Op deze tekst, zodat we er daadwerkelijk door aangeraakt zullen worden en in beweging zullen komen, zodat uw koninkrijk gebouwd kan worden. Heer, want u bouwt uw koninkrijk door uw woord. Dank u wel dat u het initiatief genomen heeft, dat u zelf uzelf kenbaar hebt gemaakt en dat we zo rondom uw woord mogen komen. Spreek, Heer, deze ochtend in Jezus' naam. Amen. Tot op dit moment, in onze bestudering van het boek Handelingen, was het verhaal van de jonge kerk eigenlijk een doorlopend succesverhaal. Een bijzonder goed geslaagde start-up, zou je kunnen zeggen. Begonnen met 120 mensen in de bovenzaal. Al snel zijn dat er 3000 op de Pinksterdag. En in hoofdstuk 4, vers 4, daar lees je dat het aantal op tot 5000 man is uitgegroeid. 5000 man. Dus mannen en vrouwen samen, waarschijnlijk zo'n 10.000. En aangekomen bij de tekst van vandaag, zou het zomaar kunnen zijn dat de kerk van Jeruzalem uit zo'n 20.000 zielen bestaat. En counting. Want vers 1 daar staat, en in die dagen toen het aantal discipelen nog steeds toenam, dus het bleef toenemen, bleven mensen bijkomen. Die dagen, in die dagen, wat waren dat voor dagen? Of moet je heel even terug naar het einde van hoofdstuk 5. Dat waren de dagen dat de apostelen net een vreselijk pak slagen en een spreekverbod hadden gekregen van het Sanhedrin. In die dagen bleef het aantal discipelen toenemen. Dus ondanks vervolging, ondanks tegenstand, worden de eerste 5 hoofdstukken van het boek Handelingen gekenmerkt door groei, door toename, door wonderen, door tekenen, door opwekkingen. Dan opeens hier, gemor, verlies, crisis. Weet je nog Handelingen 2? Ze hadden alles gemeenschappelijk, ze waren dagelijks in de tempel bij elkaar. Ze waren een eenheid en dan opeens hier, verdeeldheid, crisis. Het komt blijkbaar in de beste kerken voor. Heel lang geleden hebben wij daar ook wel eens last van gehad. Dat hebben we natuurlijk allemaal gefixt. Het komt in de beste kerken voor. Zelfs hier in deze jonge kerk. Verdeeldheid. Kijk, als je het licht aandoet op een zomeravond en je hebt het raam open laten staan, wat krijg je dan? Muggen. Overal waar het licht van het evangelie aangaat, dat is een principe, overal waar het licht van het evangelie aangaat, daar stuurt Satan zijn muggen. En de eerste muggen die we zien in het boek Handelingen, dat zijn de muggen van vervolging. En gelukkig ging het licht daardoor niet uit, het licht ging eigenlijk alleen maar feller branden. Dus Satan probeert een andere tactiek. Corruptie. Als vervolging dan niet werkt, misschien corruptie dan. We hebben dat gezien, het verhaal van Ananias en Safira. En we weten ook hoe dat verhaal afliep. Ook die konden het licht niet uitdoen. Ook daarvan ging het licht alleen maar feller branden. Het was opnieuw winst voor de gemeente. 2-0 in het voordeel van de gemeente. Dus als vervolging niet werkt en corruptie werkt ook niet. Wat is dan de volgende tactiek die Satan gaat proberen? Verdeeldheid. Verdeeldheid. Zal dan verdeeldheid misschien wel het licht uit kunnen doen? Nou, laten we met elkaar deze tekst gaan bekijken. En ik heb 4 belangrijke principes kunnen ontdekken. In dit stuk tekst. En laten we daar gewoon eens naar gaan kijken. Er zijn waarschijnlijk meer principes uit te halen, maar ik heb er 4 gevonden. Vers 1. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. Er ontstond gemor, oftewel gemopper. Het Griekse woord wat ervoor gebruikt wordt, is wel een interessant woord, dat is gomousmos. Het klinkt ook een beetje als... Dat is precies wat het is. Binnensmonds gemopper. Dus geen openlijke ruzie, maar binnensmonds gemopper. Mag je nog even uitzetten? Ga maar even terug. Maar binnensmonds gemopper. Ik denk niet omdat het binnensmonds is dat het niet belangrijk is, dat het niet erg is. Dat is het wel. In Spreuken 6 daar staat, 6 dingen haat de Heer, 7 dingen zijn een gruwel voor hem. En 1 daarvan, dat is hij die... twisten tussen zijn broeders teweeg brengt. En dat is wat gomousmos doet. Dat brengt direct verdeeldheid. Het brengt direct verwijdering. En het stopt ook direct de groei van de gemeente. Dat kun je ook voorstellen, want niemand wil deel uitmaken van een gemeente waar gemopperd wordt. En dat is een principe. En nu mag hij wel in beeld. Dat is een principe. Niemand gelooft een boodschap van Gods liefde uit de mond van de mopperende boodschapper. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we letten op wat we zeggen en hoe we met elkaar spreken. Dat we niet mopperen. Iemand die vergeleek ooit de kerk met de ark van Noach. De kerk lijkt net op de ark van Noach. Niet zozeer vanwege de storm daarbuiten als wel vanwege de stank daarbinnen. Niet natuurlijk omdat we hier allemaal zitten te stinken. Maar we kunnen ons allemaal wel situaties voor de geest halen waarvan zeiden, daar zat een luchtje aan. Wat is dat voor geur? Dat is de geur van verdeeldheid. De geur van gemopper. Dus hou er rekening mee in wat voor situatie je ook bevindt. In wat voor onderwerp het ook is. Misschien heb je best wel een punt. Misschien heb je zelfs helemaal gelijk. En misschien is het nog belangrijk ook, maar het is nooit zo belangrijk als de eenheid in de gemeente. Dus trap er niet in. Het is een tactiek van Satan om verdeeldheid te zaaien. Trap er niet in. Het schaadt onze boodschap en wijs elkaar er ook op. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, niet tegenover elkaar, maar tegen de overheden en heersers van de geestelijke gewesten. Dus de kerk was op dit moment niet één in hun streven, maar ze waren verdeeld over een bepaald probleem. Nou, wat was het probleem? De kerk bestond in die tijd eigenlijk uitsluitend uit Joden. En de meeste van hen die spraken Aramees, dat waren de Hebreërs. Dat waren eigenlijk gewoon de native Jews, om het zo te zeggen. Die woonden in Jeruzalem en omstreken, hadden daar heel hun leven gewoond en ze spraken Aramees met elkaar. En de kerk bestond voornamelijk uit Aramees sprekende Joden. En er was een klein groepje, die spraken Grieks. En die hadden hun hele leven ergens anders in het Romeinse Rijk gewoond. En die waren nu komen wonen in de omstreken van Jeruzalem. En een deel daarvan had zich ook ingevoegd in de jonge gemeente. Dus het waren geen heidenen, dat waren Joden. Net zo Jood als de anderen, alleen spraken ze een andere taal. Je kan je voorstellen dat als hier op een ochtend christenen binnenkomen die geen woord Nederlands spreken, die alleen maar Engels spreken, dat we ze hartelijk welkom zouden heten in het Engels. You're so much welcome, please have a seat. En daarna zouden we weer overgaan in het Nederlands. We zouden de dienst in het Nederlands doen, we zouden de nieuwsbrieven nog steeds in het Nederlands versturen. En na verloop van tijd zouden ze toch het gevoel krijgen, ja, we zijn buitenstaanders. We missen belangrijke informatie. Dat is geen kwade opzet. Gewoon het gevolg van een taalbarrière. Nou, dat is ook wat hier gebeurt. Geen kwade opzet, maar het gevolg van een taalbarrière. En de apostelen vatten dat hoog op. Ze vatten dat hoog op. Het is ieders verantwoordelijkheid dat er niet wordt gemopperd, maar als je in de gelegenheid bent om gemopper weg te nemen, door de aanleiding weg te nemen, dan moet je dat doen. En dat doen de apostelen. En eigenlijk vind ik dat best wel heel mooi. Hoe dat ze dat aanpakken. In het bijzonder van hen. Weet je nog de laatste keer dat de apostelen voor een voedselprobleem stonden? Toen ze een grote menigte moesten voeden. Die 5000, toen Jezus onderwijs gaf, het begon een beetje donker te worden. Mensen kregen een beetje trek. Wat zeiden ze toen? Heer Jezus, stuur ze maar weg, zodat ze eten kunnen gaan kopen. Dat was hun oplossing toen, stuur ze maar weg. En toen die Canaanitische vrouw achter Jezus aanliep. Of Jezus alsjeblieft om wilde kijken en alsjeblieft haar wilde helpen met haar dochter. Wat was toen hun oplossing? Heer Jezus, stuur ze maar weg, want ze blijven maar zeuren. Dus je kan je voorstellen dat als er nu een aantal mensen bij de apostelen komen met wat gemopper, omdat er met twee maten wordt gemeten, dat een oplossing zou zijn, ja joh, ga toch weg, koop je eigen eten. Maar dat doen ze niet. Ze zijn veranderd. Mooi is dat, hoe mensen kunnen veranderen als ze met Jezus wandelen. De apostelen zijn daadwerkelijk op Jezus gaan lijken en ze zien het probleem, ze voelen zich verantwoordelijk en ze zoeken naar een echte oplossing. Dus wat doen ze? Vers 2, en de 12 riepen de menigte van discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Helemaal in het begin van de gemeente, we lezen daar ook over in Handelingen 4 en 5, komen alle gelovigen bij de apostelen en die leggen hun bezittingen aan de voeten van de apostelen. En eigenhandig distribueerden zij dat naar de hulpbehoevenden. De apostelen zonden zelf de worteltjes te raspen en de aardappels te schillen en de soep te roeren. En tegelijkertijd vonden ze nog tijd voor woordverkondiging, voor studie, voor pastoraat, voor gebed, voor prediking, voor evangelisatie. Maar de gemeente was zo explosief gegroeid, dat het hun boven het hoofd begon te groeien. Ze begonnen steken te laten vallen. Ze begonnen mensen over het hoofd te zien. Dus wat doen ze mensen? Hoor eens, dit gaat zo niet langer. Het kan niet zo zijn dat wij hele dagen in de gaarkeuken staan om vervolgens niet toe te komen aan onze belangrijkste bediening, gebed en bijbelstudie. Dan kan je dat natuurlijk opvatten als, zo, is dat beneden hun waardigheid of zo? Heb je dat gehoord van Petrus? Hij voelt zich opeens te belangrijk om aardappels te schillen. Vroeger zat hij met zijn billen in het zand, zat hij vissen schoon te maken. En nu hij een bekende evangelist is, is zelfs de tafelsdekken te min voor hem. Zou het lekker doen op Twitter. Maar het was niet beneden hun waardigheid. En het was ook niet boven hun bekwaamheid. Het was een kwestie van prioriteit. Het was een kwestie van prioriteit. Eigenlijk zeggen ze, het is een ontzettend belangrijke taak. Een ontzettend belangrijke bediening. Maar het is niet die van ons. Het is niet onze bediening. Wij zijn er niet voor geroepen. Wij zijn geroepen voor iets anders. Wij moeten prioriteit geven aan iets anders. Kijk, als je als kerk groeit, dan komen je prioriteiten onder druk te staan. Trouwens, niet alleen als je als kerk groeit, ook als je als gezin groeit, of als je als bedrijf groeit, je prioriteiten komen onder druk te staan. En er zal altijd een dilemma zijn tussen datgene wat urgent is en datgene wat belangrijk is. Urgent, dat zijn die dingen die moeten gebeuren, en snel ook. Daar moet je niet te lang mee wachten, want je ondervindt directe gevolgen ervan. Belangrijke dingen moeten ook gebeuren, maar ze verliezen het vaak van urgente dingen. Omdat ze niet direct hoeven te gebeuren. Kijk, als de apostelen hadden gekozen om de taak van de bediening van de tafels te vergeten, om het voedsel niet meer te distribueren, zou ze direct hebben gemerkt, dat is urgent. Ze zouden direct de gevolgen ervan hebben ondervonden in de mailbox. Ze zouden direct een boze e-mail, boze mensen die verhaal kwamen halen. Maar wie zou het merken als ze een poosje niet zouden bidden? Wie zou het merken als ze een poosje hun Bijbel niet zouden lezen? Niemand toch? Niet direct althans. Maar gelukkig hebben de apostelen hun prioriteiten scherp. Ze kennen hun prioriteiten, die van woord en gebed. Maar als je prioriteiten niet helder hebt, heb je uiteindelijk allemaal een volle maag, maar een leeg hart. Als je als kerk de prioriteiten niet helder hebt, heb je straks een volle maag, maar een leeg hart. Dus ja, zorg voor weduwe en wezen is ontzettend belangrijk. Is een ontzettend belangrijke bediening. Maar als de apostelen op dit moment waren gezwicht voor de druk om hun belangrijkste bediening ervoor op te geven, die van woord en gebed, hadden we vandaag geen kerk gehad. Dan had het verhaal van Handelingen gestopt bij Handelingen 6. Want de kerk in Handelingen 6 die groeide door woord en gebed. Door de woordverkondiging en gebed. Dat hebben we steeds gezien. als de apostelen hun prioriteiten niet scherp hadden gehad en in de gaarkeukens waren blijven staan in plaats van terug te gaan naar hun studeerkamer en hun gebedsruimte, hadden we vandaag geen kerk gehad. En dat wordt bevestigd ook door de geschiedenis. We zien heel wat kerken die in de loop van de tijd hebben gezegd, laten we alsjeblieft wat minder tijd besteden aan woord en gebed, aan bijbelstudie en gebed. En laten we wat meer tijd nemen voor, en laten we in plaats daarvan tijd nemen voor sociale gerechtigheid en zorg voor weduwen en wezen. Laten we dat in plaats doen van woordverkondiging en prediking. En weet je wat het resultaat is? Dat je als kerk ontzettend veel te doen hebt, maar niets meer te vertellen. En dat is het volgende principe. Als je de bediening van het woord geen prioriteit geeft, heb je uiteindelijk niets meer te vertellen. Dat is geen rocket science, toch? De explosieve groei in Handelingen die kwam juist door woord en gebed. En ook dat zien we in de geschiedenis bevestigd. Dat kerken waar weer aandacht komt voor woord en gebed, dat die gaan groeien. Dat mensen daar tot geloof gaan komen. Maar laten we eerlijk zijn, in de gemeente lijkt bijna alles urgenter dan bijbelstudie en gebed. En bijna alles geeft ook eerder resultaat dan bijbelstudie en gebed. Bijna alles wordt ook eerder gemist dan bijbelstudie en gebed. Maar God gaf groei door bijbelstudie en gebed, door verkondiging en gebed. En ik moet u eerlijk zeggen dat wij aan de oudstenraadtafel heel vaak het over hele urgente dingen hebben met elkaar. Er zijn weinig dingen die kunnen wachten. Het is allemaal erg belangrijk. Maar ik ben blij om te mogen zeggen dat we over een paar weken, 18 januari, hoop ik als oudste, gewoon een dag te hebben waarom we het met elkaar over belangrijke dingen gaan hebben. In plaats van over urgente dingen. Dus ik wil jullie graag vragen, willen jullie daar alsjeblieft ook voor bidden? Willen jullie dat meenemen in je gebed? Goed, first things first dus. De apostelen hadden hun prioriteiten scherp. Woord en gebed zijn te belangrijk om op te geven voor diaconaat. Maar diaconaat is te urgent om over te laten aan toeval. Dus daarom wordt besloten om de gemeente anders te gaan organiseren. Nou, als we het gaan hebben over organisatie in de kerk, dan worden we altijd een beetje zenuwachtig. Want er zijn kerken die zijn georganiseerd alsof het zo'n stoomlocomotief is, waar alles helemaal met elkaar klopt. Een geoliede machine. Het klopt helemaal. En ze hopen dan maar dat de Heilige Geest bereid is om zichzelf te voegen in de organisatiestructuren van die kerk. Er zijn ook gemeentes waar mensen al vlekken in hun nek krijgen alleen al als het woord organisatie en kerk tegelijkertijd in één zin worden genoemd. Er is altijd een discussie over, is de kerk nou een organisme of is het nou een organisatie? Weet je, zelfs als je het kleinste organisme gaat bekijken onder een microscoop, een pantoffeldiertje bijvoorbeeld, is er werkelijk waar een verbluffende organisatie wat daarin te vinden is. Adembenemend, zodat het organisme maximaal kan functioneren. Wij zijn thuis, als gezin zijn wij een organisme. Maar er is een minimum hoeveelheid organisatie nodig om als organisme optimaal te kunnen functioneren. En daarom, dat is een van de goede voornemens die wij 2 jaar geleden hebben genomen, dat is de enige die het heeft overleefd. Elke zondagavond zitten Jorinde en ik de planning door te nemen. Wat gaan we eten deze week? Wat moet er gekocht worden? Wat staat er op school te doen? Wat moeten we doen voor de gemeente? Ik heb echt het land aan dat uur. Ik heb echt een hekel aan. Ik kan veel meer dingen bedenken die ik veel liever zou doen in dat uur. Maar het is zo belangrijk om als gezin goed te kunnen functioneren. Om daar aandacht voor te hebben. Dus daarom, er is een minimum hoeveelheid organisatie nodig om als organisme maximaal te kunnen functioneren. Dingen moeten nu eenmaal georganiseerd worden. Maar laat het alsjeblieft goed gebeuren. Laat het goed gebeuren. Er is niets geestelijks aan een gebrekkige organisatie of een gebrekkige communicatie. Dus organisatie is niet in tegenspraak met het organisme, maar is juist zodat het organisme maximaal kan functioneren. Dus daarom vers 3. Zie daarom uit, broeders, zeggen de apostelen, naar 7 mannen uit uw midden. Uit uw midden. Dus de oplossing was niet om even een interim manager in te vliegen die dit eventjes zou oplossen. Nee, zoek naar mannen uit de gemeente. En dat is het derde principe. God geeft aan de gemeente alles wat nodig is om optimaal gemeente te kunnen zijn. Onze gemeente, de rots, is Gods gemeente. En ik geloof dat God ons alles geeft wat nodig is om optimaal gemeente te zijn. Op flaké, hier waar wij gesteld staan. 7 mannen uit uw midden. Er wordt wel eens gevraagd hoeveel gaven van de geest zijn er nou eigenlijk. Nou, aangezien dat alle gaven bedoeld zijn tot opbouw van de gemeente, denk ik dat er net zoveel gaven als noden zijn. En daarom zag je bepaalde gaven in Handelingen wel, die je nu misschien wat minder ziet. Daarom zie je nu misschien bepaalde gaven die je in de tijd van Handelingen nog niet ziet. Want God geeft aan de gemeente alles wat hij nodig vindt tot opbouw van de gemeente. Dus ik geloof dat alles in deze gemeente aanwezig is om maximaal gemeente te zijn hier op dit eiland. En ik geloof dat God jou nodig heeft in deze gemeente, zodat wij optimaal kunnen functioneren. Jij hebt gaven die ik niet heb, maar zonder welke deze gemeente niet optimaal functioneert. Lange tijd werd gedacht dat de appendix, oftewel de blinde darm, dat een zogenaamd rudimentair orgaan was. Dat is een moeilijk woord voor een nutteloos overblijfsel van onze evolutionaire geschiedenis. Iets wat verder geen functie meer heeft. Tegenwoordig is er onder wetenschappers juist consensus dat het een heel belangrijk orgaan is. Helemaal niet overbodig, maar dat het bijdraagt aan een goede darmflora. Dat het een soort veilige thuishaven is voor goede darmbacteriën. Voor sommigen is het misschien een beetje too much information, maar het punt is, er zijn geen rudimentaire organen in het lichaam van Christus. Jij bent niet overbodig, jij bent nodig in het lichaam. Het lichaam is een van de meest gebruikte metaforen van Paulus om de gemeente mee te beschrijven. Jij bent niet overbodig. Jij bent Gods gave van de Heilige Geest aan de gemeente, zodat wij optimaal gemeente kunnen zijn. Weet je dat? Stel je voor dat je vanmiddag thuis bent. Je zit in je stoel, je bent alleen thuis en je hebt een beetje trek. Gaat er een signaaltje van je maag naar je hersenen, dat zegt ik heb trek. Gaat een signaaltje van je hersenen naar je mond, dat zegt ik heb honger. Maar er is niemand thuis, dus je zal zelf in beweging moeten komen. Dus er gaat een nieuw signaaltje naar je benen, om op te staan, uit je stoel te komen. En je loopt naar de koelkast toe en met je linkerhand, ook weer een signaaltje van je hersenen, maak je de deur van de koelkast open. En met je rechterhand pak je dat laatste stukje chocoladetaart wat over is gebleven van de jaarwisseling. En je stopt het in je mond en het gaat naar je maag. En zo is het cirkeltje weer rond. Maar stel je voor dat je benen nou hadden geweigerd, ja wacht even, wij zijn niet degene die honger hebben. Laat de maag dat lekker zelf uitzoeken. Dat zou een lange zondagmiddag worden. Het lichaam behoort te functioneren. En iedereen behoort zijn plaats in te nemen. Dus maak er werk van om te ontdekken wat God jou heeft gegeven tot opbouw van de gemeente. Of beter, wat God de gemeente heeft gegeven door jou om de gemeente te dienen. Nou, het zou natuurlijk heel voor de hand liggend zijn als de apostelen zouden zeggen, nou, zoek een paar organisatietalenten, iemand die een beetje handig is met Excel en wat spreadsheets en wat logistiek en inkoop en laat die dit regelen. En nou is het zeker goed om mensen te vragen die de juiste skills hebben, maar het staat niet in de top 3 van de belangrijkste kwalificaties. Als je kijkt in vers 3, dan staat daar, wat voor mensen moeten er worden gekozen? Mensen van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid. Vol van de Heilige Geest en van wijsheid. Toen Mozes met het volk Israël door de woestijn heen ging, waren net ontsnapt aan de farao, toen had Mozes zijn handen vol met van alles en nog wat. Allerlei futiliteiten. De Israëlieten kwamen met van alles bij hem. En Mozes was van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig met recht te spreken over allerlei onderwerpen. Dat is ook terwijl te begrijpen, want het Israël had altijd onder slavernij geleefd. Ze hadden nooit over zichzelf nagedacht, ze hadden zichzelf niet georganiseerd, laat staan recht gesproken. Dus Mozes die zat tegen een burn-out aan en dan komt opeens schoonvader Jethro langs. In hoofdstuk 18 van Exodus. Altijd leuk als je schoonvader langskomt en schoonvader Jethro die kijkt en die ziet, Mozes, dit pak je helemaal verkeerd aan, jongen. Luister, ik zal je goede raad geven, zegt hij dan in vers 19, en mogen God je dan terzijde staan. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen. Oftewel, gebed. En prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. Oftewel, de bediening van het woord. Zie je dus, Mozes die moest zich net als de apostelen toeleggen op gebed en woordverkondiging en bijbelstudie. Daar lagen zijn prioriteiten. Maar, zegt Jethro, zoek daarnaast onder het volk, oftewel uit uw midden, een aantal doortastende, oftewel wijze, vrome mannen, oftewel vol van de Heilige Geest, die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen, oftewel van wie een goed getuigenis wordt gegeven en geven hun leiding over groepen van 1000, van 100, van 50 en van 10. Je zou bijna denken dat de apostelen dit gelezen hebben. Het was waarschijnlijk ook zo. Maar het punt is, die enorme last moet niet gedragen worden door maar één, ook niet door een paar, maar door velen. Maar ze moeten wel goed geselecteerd worden. En een van de meest in het oog springende kwalificaties, dat is dat ze vol moeten zijn van de Heilige Geest. En je kan je afvragen, waarom moet je vol van de Heilige Geest zijn om aardappels te schillen? Omdat het met niets te compenseren is. Kijk, gebrek aan leiderschap kun je compenseren met charme. En gebrek aan kennis kun je compenseren met charisma. En gebrek aan organisatietalent en bekwaamheid kun je compenseren met een lief karakter. Maar gebrek aan volheid van de Heilige Geest is met niets te compenseren. Is onvervangbaar. Toen ik een jaar of 12 was, toen wilde ik graag bij de landmacht. Ik heb het voorbeeld wel eens een keertje genoemd. Maar na een poosje was dat een beetje voorbij. En ik denk dat het ermee te maken heeft met elke keer als je van die filmpjes voorbij zag komen over de landmacht, dat je die gasten ofwel zag rennen met een grote zak op hun rug, of je zag ze slapen ergens onder de open hemel, ergens midden in de wildernis. En als ik ergens echt het land aan heb, dan is het rennen met een zware zak op je rug en overnachten onder de blote hemel. Dus ik heb het op een bepaald moment maar uit mijn hoofd gezet. Dat wordt hem waarschijnlijk niet. Maar ik heb nooit een brief geschreven naar de landmacht met jongens, ik zou heel graag militair willen zijn, met zo'n mooi pak willen, zo'n mooi uniform willen dragen, zo'n mooie baret, maar eigenlijk zou ik liever niet willen rennen en willen slapen in de open lucht. Dat heb ik niet gedaan. Dat is gelukkig niet in me opgekomen. Kunnen we misschien een afspraak maken? Kunnen we hier misschien een afspraak over maken? Dat heb ik niet gedaan. Omdat het onvervangbaar is. Dat is niet te compenseren. En zo is het ook met vol zijn van de Heilige Geest. Dat is het vierde principe. Elke taak in de kerk, hoe praktisch ook, is in de allereerste plaats een geestelijke taak. Voordat het organisatorisch is. Elke taak, hoe praktisch ook. En ik ben een trage leerling wat dit betreft. Ik ben een hele trage leerling. Ik weet als geen ander hoe verleidelijk het is om gewoon te gaan zitten en aan de slag te gaan. Er moet werk gebeuren, we gaan het gewoon doen. Ik ben een trage leerling hierin. Dat alles in je schreeuwt, ga zitten, zet je laptop aan, ga aan het werk. Er is veel meer werk dan dat er tijd is. Er zijn mensen die wachten op je, er zijn deadlines. Ga aan het werk. En ik dwing mezelf tegenwoordig om echt eerst bij de Heer te zijn. Eerst op mijn knieën. Want ik weet dat God in 5 seconden kan doen wat mij 5 uur werk kost. En daarom bid ik, Heer, vul me eerst met uw Heilige Geest, voordat ik aan het werk ga. Dus wat je ook voor taak hebt, of dat je nou 's morgens om 7:30 hier kamels uitrolt, of 's avonds om 11:30 nog een rooster zit te maken, zie het in eerste plaats als een geestelijke taak. En pas daarna als iets organisatorisch. Dus dit was de eerste echte crisis in de kerk. En de apostelen hebben het gelukkig goed opgelost. Maar je zou zeggen, dat is niet direct iets om lang bij stil te staan. Het lijkt meer een, voor het oog meer een soort vervelende onderbreking van een mooi succesverhaal. Maar deze crisis is het begin van een nieuwe groeiimpuls. Nee, het licht is niet uitgegaan. Het is alleen nog maar feller gaan branden. Vers 7. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Dus deze crisis was als het ware een nieuwe kickstart voor nieuwe groei. Want hier in hoofdstuk 6 worden mensen aangesteld die vol zijn van de Heilige Geest, van wie Stefanus er één is. En Stefanus is vol van de Heilige Geest en we gaan nog meer van hem horen. Maar ik verklap alvast dat hij niet alleen maar in de soep stond te roeren. Of alleen maar tafels aan het dekken was. Hij zou een radicale preek gaan geven in het volgende hoofdstuk. Waardoor er een enorme vervolging op gang zou komen. Waardoor de kerk verspreid zou worden over een hele regio. 20.000 man waaierde uit over een heel groot gebied. Aan het begin van Handelingen 6, daar is de kerk voornamelijk nog Joods zoals we zagen. Aan het eind van hoofdstuk 12 zijn er volop heiden in de kerk. Aan het begin van hoofdstuk 6 is het evangelie nog steeds in Jeruzalem. Dat is waar Jezus had gezegd, daar gaat het beginnen. En daar was het nog steeds. Aan het eind van hoofdstuk 12 is het van Jeruzalem naar Judea en naar Samaria en naar Cyprus en helemaal naar het noorden, naar Antiochië. Er is een explosieve groei en het begint hier allemaal. Bij gedoe over de voedselvoorziening. dan gaat het natuurlijk niet om aantallen, hè? Toch? Natuurlijk gaat het wel om aantallen. Ik heb de vorige keer hier een lans gebroken voor aantallen. Maar dat doet Handelingen ook. En het aantal discipelen nam sterk toe. Blijkbaar was er iemand die een spreadsheet bijhield. Petrus, er zijn er vandaag weer 400 bijgekomen. Aantallen zijn belangrijk. Niet zozeer aantallen van de rots. Maar als je echt geeft om mensen, dan geef je om aantallen. En als je veilig in je reddingsbootje zit, terwijl er honderden mensen om je heen op het punt staan te verdrinken, dan kun je het niet permitteren om onverschillig je schouders op te halen en te zeggen, het gaat niet om aantallen. Natuurlijk gaat het wel om aantallen. We bestaan dit jaar als christengemeente 10 jaar. En ik denk dat we dankbaar mogen zijn. Er is veel om dankbaar voor te zijn. Wij zijn, zoals jullie, de meesten van jullie wel weten, ontstaan vanuit een crisis. Maar God heeft het gebruikt. En we mogen denk ik dankbaar zijn met de gemeente die we met elkaar hier hebben. Er zijn er genoeg die zouden onder vergelijkbare omstandigheden starten en zover niet komen. Er zijn er genoeg die, waar het licht wel is uitgegaan. Door de crisis. Er is genoeg om dankbaar voor te zijn, maar ondertussen zitten we na 10 jaar wel nog steeds in dezezelfde Rabobankzaal. En weet je, ik zou zo graag willen zien dat het evangelie ook explodeert hier op het eiland. Hier in Middelharnis en omstreken. Dat iedereen zal horen dat Jezus gekomen is. En dat Jezus gestorven is, dat Jezus is opgestaan. En dat Jezus leeft, dat Jezus koning is en dat hij in de hemel is. En dat hij eens komt om te oordelen de levenden en de doden. En dat het nu de tijd is om je te bekeren. Ik zou zo graag willen horen dat nog veel meer mensen, zo graag willen zien dat nog veel meer mensen horen, dat God de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, of dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Aantallen zijn belangrijk. En als daar crisis voor nodig is, we hebben het gezien, God gebruikt het. En God deinst daar niet voor terug. God deinst gelukkig niet terug voor crisis, om mensen te redden voor de eeuwigheid. 2000 jaar geleden was de grootste crisis die het universum ooit heeft gekend. Toen de mens haar schepper beetgreep en aan een kruis hing. Dat was crisis. Maar God deinsde niet terug. Want hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot behoud komen. Amen. Laten we danken. Ja, Heer, uw hart gaat uit naar de verlorenen. Heer, u bent gekomen om te redden wat verloren is, om te zoeken wat kwijt is. Vader, en daarom roept u ons op om allemaal onze positie in te nemen in het lichaam. Om te doen waarvoor u ons roept. Om prioriteit te geven aan wat belangrijk is, om uw woord te verkondigen, om te bidden. Want we verwachten het geheel en al van u, Heer. Vader, daarom bid ik u, wilt u ons laten zien, elk van hier aanwezig, wat zijn of haar gaven zijn. Waarmee ze het lichaam kunnen bouwen, dit lichaam hier. Deze kleine gemeente, deze kleine kudde. De rots, Heer. Ik bid u dat we nog veel meer mensen zullen mogen bereiken. Hier op dit eiland, zodat iedereen weet dat u, Heer Jezus, koning bent. Dat u, Heer Jezus, leven geeft. Vader, maak ons een eenheid. Heer, en als er enige vorm van verdeeldheid is, of van gemopper. Heer, dan bid ik u dat we dat goed zullen maken, zodat we een eenheid zullen vormen. Tot opbouw van uw gemeente. Tot redding van mensen. Bid ik u, Heer, in Jezus' naam.